Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Elke dag telt. De film Heilig Hart, zijn koninkrijk kent geen einde, komt terug naar de cinemazalen in Vlaanderen. Op 23 maart gaat u de film kunnen zien in Leuven, op 24 maart in Brugge, 26 maart in Antwerpen, 27 maart in Hasselt, 28 maart in Aalst, 29 maart in Genk en 31 maart in Sint-Niklaas. 7 nieuwe voorstellingen in de bioscoop, beste luisteraars, van de film Sacré-Cœur, Heilig Hart met Nederlandstalige ondertiteling. En we gaan het vandaag hebben over deze film, het verhaal van de heilige Margaretha Maria. Ook gaan we het hebben over een wandeltocht dat morgen plaatsvindt, 19 maart, feest van Sint-Jozef. Een originele wandeltocht, kunnen we toch wel zeggen, want het is alleen voor mannen. Dat is voor vandaag in deze uitzending, beste luisteraars. Nogmaals van harte welkom hier bij Radio Maria en we starten met muziek.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards.
Donnons-le écrit, car dans la nuit
tout s'efface.
Mélangeons de l'un dans un refrain nos visages,
métissage.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
Des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines.
On dessine tout ce que l'on voudrait dire.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
En we gaan het, beste luisteraars van Radio Maria, vandaag ook hebben over de Sint-Jozefstocht. Zoals elk jaar kan u dat hier horen op Radio Maria, dat er een mannentocht is, een wandeltocht voor mannen, dat elk jaar georganiseerd wordt op het feest van Sint-Jozef, 19 maart. Dat zal dus morgen al plaatsvinden. En vandaag in onze uitzending zal Alain ons daar meer over vertellen. Alain, welkom in onze uitzending.
Ja, goedemorgen.
Ja, kan je je misschien eventjes voorstellen aan onze luisteraars?
Kijk, mijn naam is Alain Rijk. Ik ben al opa intussen, maar nog juist net binnen de leeftijd om nog Kuifje te mogen lezen. Maar ook zo een staptocht te doen. Het zal voor mij de zesde keer zijn. En ik kijk er elk jaar weer naar uit om zo een keer een dagje een welkome verademing te hebben. Om in de natuur te stappen, samen met een paar andere mannen, soms meer, soms minder. Ik heb al gestapt naar Orval vroeger, als er alleen nog maar in het Franstalige deel staptochten waren, maar nu de laatste jaren ook naar West-Vleteren. Of rond Gent tijdens de coronaperiode en nu is er keuze tussen een drietal plaatsen hier in Vlaanderen. Ja, naar West-Vleteren, de Karmel in Gent en rond Diest.
Ja, want die organisatie van de Sint-Jozeftocht, dat is gestart, denk ik, in het Franstalig gedeelte van ons land. Dat is daarna ook opengetrokken naar de Nederlandstalige, maar ondertussen is het toch wel, lijkt me, een hele grote organisatie aan het worden.
Ja, het is eigenlijk zo dat het telkens lokale mensen zijn die dus zo'n tocht organiseren, maar het is... Door een paar mensen wordt het thema elk jaar bepaald en dan met tegenwoordig de middelen, met WhatsApp en met de Zoom en dergelijke, worden de zaken georganiseerd voor de zaken die algemeen zijn, zoals de website bijvoorbeeld. Er zijn twee websites, de Vlaamse en de Franstalige, maar we werken samen. En dit jaar zelfs voor de eerste keer zal er een terugkomdag zijn waar de alle organisatoren ook een keer een tweetal uur gaan wandelen en delen over over alles wat er zomaar gebeurt op die Sint-Jozefstocht.
Ja, en het originele van die Sint-Jozefstocht is natuurlijk dat het voor mannen is voorzien.
Ja, en dat heeft zijn redenen, omdat mannen komen van Mars, ze zijn wat meer gesloten. En het doet eens deugd van onder mannen zo een keer te kunnen delen over wat hen bezighoudt. Dat kan de zoektocht zijn naar zin in het leven. Dat kan een keer gewoon een verademing zijn voor het drukke werk. Maar dat kan ook zijn delen over een vaderschap of een grootvaderschap of een relatie met de echtgenoot. Het kan van alles zijn waarbij dat je een keer spreekt met iemand die je misschien goed begrijpt, al begrijp ik ook mijn vrouw goed en zij mij, maar het is toch iets anders.
Ja, en het is heel mooi om dat te doen dan op het feest van Sint-Jozef, hè?
Ja, dat is eigenlijk de oorsprong geweest. Dus er was iemand daar in Orval die zijn werk kwijtgeraakt was, zo ergens in maart, en die met een paar vrienden, ze waren met vier, zijn gaan stappen om een keer erover te delen. En het was niet zo toevallig. Die mensen geloofden al in het gebed met Sint-Jozef, dat Sint-Jozef soms dingen kan regelen, heel onverwacht, heel specifiek zelfs. En eigenlijk hebben ze gestapt en dan ook, laten we zeggen, een gebed gedaan aan Sint-Jozef om het jaar erop toch zeker die job te hebben. En zo is ook gebeurd. En van daaruit hebben ze daar een soort traditie van gemaakt en is dat tamelijk snel uitgebreid, eerst in Orval. En na 10 jaar eigenlijk dan ook in rond Banneux of Val-Dieu, geloof ik, hier zie ik staan. En toen waren we al met een paar Vlamingen en hebben we dan toch wel een keer beslist om, we gaan dat hier ook een keer in Vlaanderen doen. En voilà, West-Vleteren was natuurlijk de tegenhanger van Orval, hè.
Ja, inderdaad. Want als ik mij niet vergis, aan het einde van de dag hoort daar toch een goed biertje bij, toch?
Ja, eigenlijk wel. Het is natuurlijk vrijblijvend, maar zo werd ik wel in Orval onthaald. En dan dat voile dat je dan... Je moet wel nog 200 kilometer rijden in dat geval, maar het is een licht biertje dat je daar krijgt, voor dat, dat je dan nog mocht doen. En mocht je het niet meer doen, de laatste tijd als ik rij, drink ik toch niks meer. Want ik vind het nu wel nog iets anders.
Natuurlijk.
Maar dat biertje, ja, dat, doet wel, dat is wel plezant. Met een lichte maaltijd voor de week kan blijven allemaal. Hè.
Mm-hmm.
Dus de...
Want jullie slogan is... Mannen weten waarom ze op 19 maart gaan stappen, hè?
Ja, ja. Dat is een slogan van een of ander biermerk dat we daar nu niet speciaal gaan promoten. dat is een link zo. Maar er is een thema. En dit jaar is het thema Mens, waar ben je? En ik vind dat wel heel sterk, want dat is eigenlijk het begin. Hetgeen dat God zegt tot Abraham, tot Adam. Wanneer juist na de zondeval, wanneer hij van de verboden vrucht gegeten heeft, dan verbergt hij zich. En God is op zoek naar ons. En het mooie is dat die thema's, die richten zich tot ons.
Mm-hmm.
Mens, waar ben je? God is naar ons op zoek. En een van de eerste zaken die we maar kunnen doen, dat is ons laten vinden. God antwoorden. Ook als we moeten nooit beschaamd zijn om God te antwoorden, want hij kent ons toch door en door.
Ja, een simpele zin als thema, maar heel diepgaand.
Dat kan heel diepgaand zijn, maar iedereen die komt mag op zijn eigen niveau meegaan. Is het meer voor een beetje te ontspannen, dan is dat zo. Er zijn mensen die misschien voor het ogenblik niet direct kerkgaand zijn en die zeggen, ja, dat is niet iets voor mij. Maar eigenlijk, ja, het is maar hoe dat je daar bent die dag, dat je u kunt laten vinden. Door een ontmoeting met iemand anders, door een gesprek met een priester, wanneer je zelf twijfels hebt, waarom niet allemaal? Er zijn ook priesters die meestappen.
Ja, en Alain, ik stel voor dat we dan praktisch ook overlopen, want je hebt het daarnet gezegd, er zijn eigenlijk drie verschillende wandeltochten voor de Sint-Jozef-tocht. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, wel, hetgeen dat ik eerst zou moeten zeggen, om het niet te vergeten, dat is dat er een website is, die je vindt als je sint-jozefstocht.be intikt, maar ook als het iets minder precies is, vindt hij dat. En daar staat er eigenlijk al van alles op. Bijvoorbeeld heb ik hier voor mij staan 4 goede redenen voor het avontuur. Dus een welkome verademing, ofwel inspirerende ontmoetingen, ofwel een confrontatie met jezelf, met God, met Sint-Jozef, die de patroonheilige is van de werkenden en de vaders. Het is dus een tocht voor mannen, dus ook alleenstaande mannen. Het is geen staptocht voor vaders, het is voor alle mannen.
Mm-hmm.
Een nieuwe start maken, dat is het vierde punt zo. Een keer prioriteiten stellen, een evenwicht vinden. En daarna volgen, je moet er terug verder gaan. Dat zijn de 4 zaken. Nu, voor wat ik ook nog wil zeggen is dat misschien het automatisch inschrijven niet meer zou werken, omdat meestal de inschrijvingen stoppen de 17e maart. Dat is dus in principe gisteren al gebeurd. Maar er staan op die website 2 telefoonnummers. Want we hebben nog mensen gehad die zelfs gewoon niet inschreven, niet bellen, maar die daar toch staan om mee te stappen.
Mm-hmm.
Dat is allemaal geen probleem. Dus iemand die nu... vandaag zou zijn, God, ik wil dat morgen doen, ik ben vrij, ik kan het doen, wees welkom.
En fantastisch.
En dan op elke van die zaken heb je de pagina praktisch voor meer details.
Ja.
Ik ga dan een keer op klikken ook.
Ja. Ah, wel, het is dat we al kunnen zeggen in welke regio's men kan gaan wandelen met de mannen. Vertel maar hoor.
Ja, wel, er is de tocht van West-Vleteren. Daar is het onthaal rond 9:00 in de Sint-Janskerk in Poperingen. En ze vertrekken dan rond 9:30 voor de staptocht naar West-Vleteren. En de dag eindigt met een eucharistieviering in de Sint-Janskerk. En daarna kan men nog aansluiten voor een avondmaal in een restaurant. Als we in West-Vleteren stoppen, dan is dat in Gent ernaast. Maar nu komen ze terug in Poperingen. Het is Poperingen, West-Vleteren, West-Vleteren, Poperingen.
Mm-hmm.
Dan heb je de Sint-Jozefstocht met de Karmel in Gent. De samenkomst is om 9:30 in de Burgstraat in Gent bij de Karmelieten. En daar is de tocht van de Karmelieten onder andere richting de Abdij van Drongen en dan weer terug, maar allemaal langs natuurgebieden. En dan is er ook een eucharistieviering en een maaltijd. De tocht zelf is gratis, hoewel dat er wel soms altijd wel een vrije bijdrage gevraagd wordt voor bepaalde zaken, zeker als er een bus, dat is in dit geval niet. En, maar dus voor het avondmaal is er altijd te betalen, of ginter in de restaurant of daar bij de Kermelieten. Wat neem je mee, zegt men? Ah, wandelschoen uiteraard en een picknick en drank voor 's middags moet je wel best meenemen in sommige zaken. Hier in de Abdij kan men wel aan drank raken. En dan heb je de Sint-Jozefstocht in de voetsporen van Sint-Jan Bergmans in Diest. En daar is de afspraak om 8:30 in de Sint-Sulpiciuskerk van Diest. Aan de zijkant, voor onthaal. We vertrekken om 10:00 en ja, en dat spreekt nog van parking en zo, en ook wat je moet meenemen.
Ja, en voilà, ik denk...
Dat is eigenlijk... En dus ze zeggen nog een keer financieel, het is gratis. Natuurlijk, de maaltijd moet je wel iets vragen.
Ja,
en een
natuurlijk.
Vrije vrijdag kan men altijd doen. Dat is zo het meeste.
En voor en iedereen...
Al, bijvoorbeeld, met de trein kan je naar Popering, met de trein kan je naar Diest, uiteraard ook naar Gent.
Dus je kan overal geraken voor mee te doen aan de Sint-Jozefstocht, een tocht voor mannen. Wat je mee dus moet nemen als je morgen zou gaan, is stevige wandelschoenen. Dat lijkt vrij logisch, hè, Alain?
Ja, want het is eigenlijk 15 kilometer voor een hele dag is dat eigenlijk niet zo overdreven veel. Maar het is omdat er rustmomenten zijn, stilmomenten, zo een keer een input, een getuigenis. Dan een keer een moment van alleen in stilte stappen. En dan een ander moment waar je stopt en met de anderen een keer deelt over waarom dat je gekomen bent. Of iemand die al veel geweest is, waarom dat hij terugkomt, laat ons zeggen. Getuigenis geven, dat gebeurt er allemaal.
Ja, en Alain, ik zou willen eindigen met een vraag. Je hebt zelf al 6 keer deelgenomen aan de Sint-Jozefstocht. Wat als er nu mannen zijn die luisteren en die twijfelen? Goh, is dat wel iets voor mij? Ik ben misschien niet gelijk iemand die wat kan delen. Ik ben misschien meer op mijn eigen, maar ik zou toch wel willen meedoen. Wat zou jij vertellen? Wat zou je hen zeggen om hen te motiveren om deel te nemen?
Wel, ik zou zeggen, laat je verrassen. Het is zo dat je kunt soms heel weinig... Ik heb dat dikwijls, dat ik heel weinig verwachting heb en dat er dan een verrassing komt en dat ik daarna mezelf bijna op het hoofd stoot van hoe had ik zoiets bijna kunnen missen. Het is zo dat, mens, waar ben je? God is naar jou op zoek. Dus als je zo in een wandeltocht bent, kunt je met die momenten van stilte zo een keer echt luisteren. Luisteren naar de natuur, luisteren naar de stilte en luisteren naar misschien dat stemmetje in je hart, dat er zeker is. En dan ook, als je een heel praktisch probleem hebt en als je het goed kunt verwoorden, dan vraag je zoiets aan de Heilige Jozef. Ik heb daar verschillende getuigenissen van hoe dat mensen iets vragen en precies krijgen wat ze vragen. Onder andere was er zo iemand die een ezel nodig had voor een organisatie en ze hadden een tekeningsje gemaakt, opgestuurd naar Namur, en papiertje onder het beeld van Sint-Jozef gezet. Ik weet, zo dingen zal niet iedereen aanspreken, maar het toppunt is, die ezel is er gekomen, maar die had geen staart. En bleek achteraf dat men op die tekening de staart vergeten was. Maar om te zeggen hoe precies het kan zijn.
Prachtig, toch?
Vandaar dat ik bedoel, laat je verrassen. Nee, ik denk niet dat je achter een ezel aan het zoeken bent, maar een verrassing komt er zeker. Al was het maar gewoon dat je na die dag zegt, oef, dat heeft deugd gedaan.
Ja, ja, fantastisch, Alain. Een mooie uitnodiging voor iedereen die geïnteresseerd is. En beste luisteraars, neem zeker een kijkje op de website sint-jozefstocht.be. De link zal ook binnenkort verschijnen op onze website met alle informatie. Alain, van harte dank voor je tijd en ik wens jullie een prachtige wandeltocht morgen.
Dank u wel. Helemaal onderaan staat contact en nu zie ik dat zelfs voor de 3 plaatsen staat er een telefoonnummer die je kan opbellen.
Fantastisch.
Nee, bij Christophe Moor staat geen telefoon. Maar goed, in elk geval, men mag ook als men naar Gent zou komen naar Sebastian Viane bellen of zo. Dat maakt niet zoveel uit. Die zit aan de informatie ervan. Die geeft dat wel door.
Fantastisch. Dank je wel, Alain.
Ja, Marianne, ook dank u dat wij hier even mochten getuigen.
Le gardien de la Sainte Famille et pour fidèle Père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint-Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh, veille sur nous et conduis-nous à lui.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag gaan we het ook nog hebben over de film Sacré-Cœur. Morgen, aan het einde van de uitzending van Elke Dag Telt, gaat u ook voor deze film over het Heilig Hart gratis tickets kunnen krijgen. Want jawel hoor, er komen nog 7 voorstellingen in Vlaanderen. Op maandag 23 maart in Kinepolis Leuven, dinsdag 24 maart in Kinepolis Brugge. Op donderdag 26 maart gaan we naar Kinepolis Antwerpen, vrijdag 27 maart Kinepolis Hasselt, zaterdag 28 maart Ciné Aalst, zondag 29 maart Pathé Genk en dinsdag 31 maart Pathé Sint-Niklaas. En dus in de uitzending van morgen, donderdag 19 maart, feest van Sint-Jozef, kan u een duo-ticket winnen voor een van deze voorstellingen. En de film gaat dus over het Heilig Hart. De film gaat dus ook over de heilige Margaretha Maria. Maar wie was eigenlijk die heilige Margaretha Maria? Wel, ik zal voor dat we haar levensverhaal samen ontdekken.
Overal in onze samenleving, in onze dorpen, onze wijken, onze fabrieken, wanneer volken en rassen elkaar ontmoeten, moeten wij ons versteende hart, ons verdroogde hart veranderen in een hart van vlees, dat open staat voor de medemens, open voor God. De vrede hangt hiervan af, de overleving van de mensheid hangt ervan af. Onze krachten zijn daarbij niet toereikend. Het is een gave van God. Een gave van zijn liefde, volgens Johannes Paulus II op 5 oktober 1986 te Paray-le-Monial. De profeet Ezechiël had deze gave van de liefde reeds aangekondigd. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Uit profeet Ezechiël. Op de drempel van de moderne tijd is de heilige Margaretha Maria door de goddelijke voorzienigheid uitgekozen om de gehele kerk en de wereld te herinneren aan de mateloos grote liefde van Jezus, van Christus. Zij heeft het duizelingwekkende mysterie van de liefde van God gekend. Zij heeft de gehele draagwijdte van de woorden van Ezechiël gekend. Ik zal u een hart geven. Haar hele in Christus verborgen leven was ze getekend door de gave van het hart dat zich onbeperkt aanbiedt aan alle mensenharten. weer uitgesproken door Johannes Paulus II. De heilige Margaretha Maria is de dochter van Philippe Lamain en Claude Alacoque, rechter en notaris van de koning in de Charolais in Bourgondië. Ze hebben al die jongens, wanneer op 22 juli 1647 een meisje ter wereld komt, dat bij het doopsel, 3 dagen na haar geboorte, de naam Marguerite ontvangt. Rond haar 4e of 5e jaar verblijft Marguerite voor langere tijd bij haar peettante, mevrouw de Fautrière. En voor het eerst hoort ze het kind daar spreken over het aan God gewijde leven en over religieuze geloften. Marie Bénigne de Fautrière, de dochter van haar peettante, is inderdaad non in het klooster van de Visitandinnen, zo noemt dat, Visitandinnen, van Sainte-Marie in Paray-le-Monial. Het meisje voelt voortdurend de drang de volgende woorden telkens opnieuw uit te spreken. O mijn God, ik weet u mijn zuiverheid toe. Ik wijd ze u toe en ik doe uw gelofte van eeuwige kuisheid. Op een dag spreekt ze deze formule tussen de opheffing van het brood en de opheffing van de wijn tijdens de mis uit. En deze woorden krijgen in haar ogen zo'n groot belang dat ze er 20 jaar later verslag van doet als zijnde woorden die haar leven hebben getekend. Ze is weliswaar niet ten overstaan van de kerk een verbintenis aangegaan, maar ze heeft begrepen dat God haar geheel voor zich wil. En later zal Jezus tegen haar zeggen: ik heb je uitgekozen als mijn bruid. Wij hebben elkaar trouw beloofd toen jij mij de gelofte van kuisheid deed, die ik jou heb ingegeven voordat de wereld in jouw hart haar deel kreeg. De vroegtijdige wijding verrast ons wellicht, maar soms bestemt onze lieve Heer sommige zielen tot uitzonderlijke werken en onthult aan hen, zelfs al heel jong, de geheimen van zijn liefde. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de profeet Jeremias. In Jeremias 1, vers 10. Dergelijke genaden wekken bij de ziel die ze ontvangt grote trouw aan God op. 4 jaar verlamd. Marguerite wordt op school gedaan bij de Clarissen van Charolles. Overal bemerkt men haar devotie en haar liefde voor de Allerheiligste Maagd. Elke dag biedt ze de rozenkrans met een weinig alledaagse vurigheid. Maar haar schooljaren worden onderbroken door een lange ziekte die haar noodzaakt het klooster van Charolles te verlaten. 4 jaar lang ligt ze verlamd te bed. En dan belooft het kind aan Maria dat ze ooit non zal worden als ze weer beter wordt. Ik had de gelofte nog niet gedaan. Of, zal Marguerite zeggen, ik ontving de genezing. Dit wonder brengt in haar hart een nieuw elan van mariale vroomheid teweeg. De heilige maagd is van toen af aan de meesteres van mijn hart geworden. In haar ogen behoorde ik haar toe. Zij bestuurde me als zijnde aan haar opgedragen en verbeterde me als ik iets fout deed en leerde mij Gods wil te doen. Toen ik weer gezond was, echter, schrijft Marguerite, dacht ik alleen nog aan het zoeken van genoegens en aan genieten van mijn vrijheid en maakte me geen zorgen over het volbrengen van mijn belofte. Aldus begint een periode van geestelijke verslapping. Haar leven wordt door geen enkel echt ernstig fout ontsierd, maar van nature geneigd genoegens op te zoeken, geeft ze daar gevolg aan en laat zich veroveren door de ijdelheid en de genegenheid jegens schepselen. Een zeer natuurlijke reactie op 4 jaar van ziek zijn en de adolescentie die ze is ingegaan. Maar weldra laat God haar begrijpen dat zij die op de kruisberg is geboren, het leven dat haar is gegeven door de Heer, slechts kan worden onderhouden met het voedsel van het kruis. Na het lichamelijke lijden zal ze kennis maken met het morele lijden, om te beginnen met beproevingen in haar familie. Na de vroegtijdige dood van haar man beleeft mevrouw Alacoq de wreedste ontberingen. In eindeloos materiële geschillen verwikkeld kan ze nauwelijks voor haar kinderen zorgen. En die zorg laat ze over aan de grootmoeder van vaders kant, bijgestaan door een tante en haar schoonmoeder. Alle drie maken ze aanspraak op het alleenrecht op Marguerite en haar moeder, terwijl de andere drie kinderen op kostschool zaten. Marguerite wordt slechter behandeld dan het dienstpersoneel. Dat al zo ruw werd bejegend door de verschrikkelijke vrouwen. Maar onze lieve Heer troost haar en doet haar begrijpen dat hij haar heeft uitgekozen om zijn smartelijke lijdensweg te delen. Ik wil in jouw ziel aanwezig zijn, om je te doen handelen zoals ik heb gehandeld tijdens de vrede smarten die ik heb doorstaan uit liefde voor jou. En later zal Marguerite zeggen: vanuit die tijd is Jezus altijd in mijn geest aanwezig gebleven, met doornen gekroond, zijn kruis dragend of gekruisigd. Ik had dan zo'n medelijden met hem en liefde voor zijn smarten, dat mijn verdriet licht werd, dat ik naar grotere smarten verlangde om me meer op hem te doen gelijken. En daar voegt ze nog aan toe: we moeten het aanbiddelijke hart van Jezus vaak tracteren op de spijs die naar zijn smaak zo heerlijk is. Ik bedoel de zo waardevolle vernederingen, de verachting en de misprijzingen waarmee hij zijn trouwste vrienden in dit ondermaanse voet. Hoe moeten wij deze taal, die zo weinig overeenkomt met onze opvattingen en ogenschijnlijk in tegenspraak is met de legitieme zorg waarmee wij ons leed proberen te verminderen, begrijpen? Leed is niet op zichzelf goed of een goed. Jezus heeft het echter zelf aanvaard ten einde het verheerlijkend te vervormen en een verlossende waarde aan te geven aan dat voor al diegenen die het samen met hem uit liefde willen aanvaarden. Het leed wordt dan door Gods kracht het middel om ons na de zonde geestelijk weer te herstellen. En waarom staat God het leed toe? Vroeg men op een dag aan moeder Teresa. Dat is moeilijk te begrijpen. Het is het mysterie van de liefde van God en daarom kunnen we zelfs niet begrijpen waarom Jezus zozeer heeft geleden. Waarom hij die eenzaamheid in Gethsemane en het leed van de kruisdood moest doormaken. Het is het mysterie van zijn grote liefde. Het leed dat wij nu zien is alsof Christus opnieuw zijn lijdensweg in ons meemaakt. De ijdelheden. Op een avond toen ze zich in haar kamer had teruggetrokken en zich ontdeed van de feestkleren en juwelen waarmee ze zich met enig welbehagen had getooid, toont Jezus zich aan haar in de staat waarin hij was na de vrede geeseling. Jouw ijdelheden zijn het die mij in deze staat hebben gebracht. Van de tijd die je verliest door je besluiteloosheid, zal ik bij je dood streng rekenschap vragen en verlangen. Je verraadt me door je ontrouw. Je zou moeten sterven van schaamte om al je ondankbaarheid vergeleken met alle bewijzen van liefde die ik je heb geleverd om je naar mij toe te trekken. Marguerite is geheel ontdaan en neemt dan het besluit dubbel zoveel boete en penitentie te doen. Daar is Jezus niet tevreden mee, want hij wil dat ze non wordt, zoals ze hem had beloofd. Na 6 jaren van strijd neemt ze uiteindelijk de definitieve beslissing. Op 26 mei 1671 begeeft ze zich naar de visitandinnen van Sainte-Marie de Paray-le-Monial. Zodra ze de spreekkamer binnenkomt, waarschuwt een innerlijke stem haar: hier wil ik je hebben. Een maand later treedt ze voorgoed in. Haar eerste zorg is aan haar novice meesteres vragen om haar te leren bidden. En dat vroeg ze haar dus. De zuster antwoordt haar: plaatst u zich voor onze lieve Heer aanwezig in het tabernakel en zegt u tegen hem dat u voor hem wil staan als een doek dat wacht op de schilder. De jonge postulante begrijpt het niet, maar gehoorzaamt. Jezus legt haar innerlijk uit. Dat doek dat wacht is jouw ziel. Hierop wil ik je trekken. En de trekken schilderen van mijn leven, dat zich heeft afgespeeld in liefde en ontbering, in bezigheid en in stilte, tenslotte in de meest volledige opoffering. Ik wil je zuiver maken van alle smetten die nog over zijn. Op 25 augustus 1671 ontvangt Marguerite haar abdij en voegt aan haar naam die van Maria toe. Op 6 november 1672 spreekt ze de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid uit. Ze krijgt de functie van ziekenverzorgster op de ziekenafdeling. Het symbool en het werktuig van de barmhartigheid. Het is 13 juni 1675. Tijdens een verschijning toont onze lieve Heer zijn heilig hart en onthult aan Marie Marguerite: dit is het hart dat de mensen zozeer heeft liefgehad, dat zich niets heeft ontzien en uitgeput en verteerd van zijn liefde getuigenis heeft afgelegd. Dat wordt onthuld aan Marie Marguerite. God heeft mens willen worden ten einde ons te kunnen beminnen met een mensenhart. Het uiteindelijk doel van een dergelijke liefde wordt uitgedrukt door deze woorden uit het evangelie. Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden dat hij zijn enige geboren zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit, lezen we bij Johannes. Maar voor we tot de intimiteit van het goddelijk leven konden worden toegelaten, moest God het obstakel wegnemen dat werd gevormd door de zonde. De zonde, het grootste van de kwaden die de mens aantasten. Vanuit het geloof beschouwd, bestaat er geen groter kwaad dan de zonde en niets heeft ernstiger gevolgen voor de zondaars zelf, voor de kerk en voor de hele wereld. Dat lezen we in de catechismus van de katholieke kerk, 1488. De openbaring van de goddelijke liefde komt op een bijzondere wijze tot uiting. En deze heet barmhartigheid. De barmhartigheid staat centraal in de boodschap die Jezus zuster Margaretha Maria toevertrouwt. Barmhartig zijn wil zeggen een hart bezitten dat zich van droefheid vervult bij de aanblik van de ellende van de medemens. Als betrof het zijn eigen ellende, of onze eigen ellende. De uitwerking van die barmhartigheid is dat de ellende van de naaste zoveel mogelijk wordt weggenomen. En zo krijgt God medelijden met de mensen wanneer hij het kwaad ziet dat de zonde in de wereld heeft gebracht. Hoewel hij beledigd is door onze zonden, biedt hij ons onvermoeibaar de genade van het berouw en van zijn vergeving aan. De barmhartigheid is zijn persoonlijk kenmerk. Zich barmhartig tonen wordt gezien als eigen aan God en juist vooral daar vertoont zich zijn almacht, leert de heilige Thomas van Aquino in zijn Summa Theologica. Het hart van Jezus, doorboord op de kruisberg door de lans van de soldaat, is het symbool en het werktuig van deze barmhartigheid. Er kwam bloed en water uit, Johannes 19. Beelden van de sacramenten van de Eucharistie en het doopsel, die de zielen zuiveren en hun de weg naar het heil openen. Het doopsel, gesymboliseerd door het water, wast ons schoon van elke zonde. De Eucharistie, door het bloed aanschouwelijk gemaakt, verschaft ons in het heilig offer van de mis de verdiensten van de lijdensweg van Christus. Zij voedt eveneens onze zielen dankzij de communie. Jezus heeft Margaretha Maria uitgekozen om de mensen aan deze mysteries te herinneren. Hij zegt tegen haar: ik wil hun de schatten van mijn hart tonen en hun nieuwe genade verlenen om ze uit de afgrond van het eeuwig vuur te trekken waarin ze zijn gestort door deze doodzonden. Om dat te voltooien heb ik jou juist uitgekozen vanwege je zwakheid en je onwetendheid. Zo zal men goed zien dat alles van mij komt. Wat is dat verzinsel nou weer? Uit de geestelijke brief van de abdij Sint-Jozef van Clairvaux. De ondankbaarheid en de vergetelheid van de mensen tegenover de goddelijke barmhartigheid kwetsen het hart van Jezus, zoals de doornenkroon die het omringde tijdens de eerste verschijning daarvan getuigt. Jezus beklaagt zich daarover bij de heiligen. Als erkentelijkheid voor mijn liefde ontvang ik van de meesten slechts ondankbaarheid, oneerbiedigheid, godslastering, ongenaakbaarheid en verachting. En vervolgens, kijk hoe de zondaars mij behandelen. Ze zijn een en al ongenaakbaarheid en afwijzend tegenover mijn bereidvaardigheid hun goed te doen. Maar doe mij tenminste het genoegen iets voor hun ondankbaarheid in de plaats te stellen. Neem deel aan de bitterheid die mijn hart ondervindt. Ter beantwoording van deze verwachting van de Heer zoekt de heilige toenadering tot de mysteries van het lijden van Christus. Jezus vraagt haar zich bij hem te voegen in de doodstrijd in de Hof van Olijven, door iedere donderdag van 11 tot 12 uur 's nachts een heilig uur te houden en al biddend om vergeving te gaan vragen voor de zondaars. Dus moet ze aan haar overste toestemming vragen voor dit heilig uur. Ze gaat naar haar toe. Maar welk een teleurstelling. Nee, nee en nog eens nee. Wat is dat verzinsel nou weer? Zei de overste. En zuster Margaretha Maria onderwerpt zich. Niet lang daarna wordt ze ernstig ziek. Vraagt u aan onze lieve Heer u te genezen. En als hij dat doet, krijgt u mijn toestemming. Ze gehoorzaamt en hervindt haar gezondheid. En deze keer begint de overste te geloven in de buitengewone gaven via welke de goede God deze ziel leidt. Maar om haar heiligheid op de proef te stellen, bedelft ze haar onder verwijten, orders, tegenorders en vernederingen van allerlei soort die de heilige visitandin zwijgend en welwillend incasseert, maar niet zonder dat ze de doornen ervan voelt steken. Op een dag schrijft Jezus haar voor haar medezusters openlijk verwijt te maken van de zonden die zij begaan in de communiteit en die hij haar onthult. Met toestemming van haar overste gaat ze daartoe over, meer dood dan levend. De zusters protesteren dadelijk en masse. De hoofden raken verhit, de verontwaardiging stijgt een top. Ze wordt voor gek uitgemaakt. Ze gooien wijwater over haar heen, als om de duivel te verjagen. Al dus gelijk gemaakt aan Christus in zijn lijden, zal ze later kunnen zeggen, nooit heb ik zo geleden. De veelvuldige goddelijke mededelingen die zuster Margaretha Maria ontvangt, werpen haar soms in een staat van verwarring. Zij vreest het speeltuig van haar verbeelding of van Satan te zijn. Maar onze lieve Heer stuurt als biechtvader voor haar klooster een man Gods, pater jezuïet Claude La Colombière, die op een dag heilig zal worden verklaard. En deze stelt haar gerust: ik verzeker u namens God dat u al wat u overkomt van hem komt. Ik dorst ernaar bemind te worden. Het vervolg van de brief over de heilige Margaretha Maria. Als je eens wist, zei Jezus tegen zuster Margaretha Maria, hoezeer ik er naar dorst door de mensen bemind te worden, daar zou je alles voor over hebben. Ik heb dorst, ik brand van verlangen om bemind te worden. Bestaat er inderdaad iets pijnlijkers dan van iemand te houden en niet door die persoon te worden bemind? De liefde van Christus laat ons geen rust, zegt de heilige Paulus in de tweede brief aan Korintiërs 5, vers 14. Hij dringt erop aan, vooral om liefde met liefde te beantwoorden. Een bevoorrecht middel om uiting te geven aan onze liefde voor Jezus is door hem te eren in de allerheiligste Eucharistie, het sacrament van zijn liefde. Jezus vertrouwde onze heilige toe: vurig verlang ik ernaar geëerd en bemind te worden door de mensen in het allerheiligste sacrament, en ik vind bijna niemand die zich naar mijn verlangen moeite geeft mijn dorst te lessen door jegens mij iets terug te doen. Onze lieve Heer verlangt in het bijzonder dat de christenen hem tijdens de heilige communie ontvangen in de geest van eerherstel. Een ziel of de ziel die voortschrijdt op de weg naar heiligheid kan niets anders dan zijn verleden onder ogen zien. Zijn wil dan de verloren tijd inhalen en met een veel grotere liefde alle vroegere weigeringen of nalatigheden goedmaken. De ziel constateert ook met smart dat de attenties van de goddelijke liefde jegens de mensen zeer worden miskend. Zij wil dan de onverschilligheid en de vele beledigingen compenseren met een tedere en gulle liefde jegens de Verlosser. Zij wil zich ook verenigen met Christus en deelnemen aan zijn werk ter genoegdoening van de zonden en het heil der zielen. Naar het voorbeeld van de heilige Paulus. Ik mag in mijn lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten bate van zijn lichaam en dat is de kerk. Eerste brief aan de Colossenzen. Maar de devotie tot het Heilig Hart beperkt zich niet tot de geest van boetedoening en eerherstel. In de praktijk komt het wezen ervan tot uiting in de toewijding, dat wil zeggen, volgens de definitie van de Heilige zelf, een volledig wegschenken van zichzelf, van al zijn daden. Christus komt dan in ons leven. Het Heilig Hart van Jezus moet zozeer de plaats gaan innemen van onze harten, dat Hij alleen nog in ons en voor ons leeft en handelt. Dat zijn genegenheid, zijn gedachten en zijn verlangers, maar vooral zijn liefde, in de plaats komen van de onze. De devotie tot het Heilig Hart is ook via uiterlijke tekenen waarneembaar. Bijvoorbeeld door het tentoonstellen van zijn beeltenis. Met het instellen van deze devotie heeft onze lieve Heer geen extra eisen willen toevoegen, nog onze lasten bezwaren of verzwaren, maar alleen ons in staat willen stellen een nieuwe uitstorting van genaden te ontvangen, overeenkomstig de belofte die Hij aan de heilige Margaretha Maria heeft gedaan. Alle christenen zijn geroepen het hart van Christus te eren, waarin het bijzonder de gewijde zielen en de gezinnen. Daarvoor ontvangen ze van het hart een bijzondere bescherming uit liefde en eendracht. Bij gelegenheid van zijn herderlijke bezoek aan Paray-le-Monial op 5 oktober 1986 verklaarde paus Johannes Paulus II ten overstaan van het geopende hart van Christus. Proberen wij uit hem de ware liefde te putten die onze gezinnen nodig hebben. Het gezinsverband is van fundamenteel belang voor de totstandkoming van één op liefde gebaseerde samenleving. Dat de gezinnen van tegenwoordig zo vaak worden belaagd door beproevingen en scheiding, zou dat niet komen doordat onze harten, in plaats van vervuld te zijn van ware liefde die zich wegschenkt, hard als steen zijn geworden door zich over te geven aan de zelfzucht. Jezus heeft zijn gewonde hart geofferd opdat onze harten van steen zich zouden omvormen tot ware harten van vlees. Vol van liefde jegens allen en speciale aandacht voor onze naasten. Wegen voor nu. Toen ze aan de gehele kerk de boodschap van de goddelijke barmhartigheid had doorgegeven, had zuster Margaretha Maria haar taak op dit ondermaanse volbracht. Op 17 oktober 1690 sterft zij tijdens het uitspreken van dit ene woord, Jezus. Tegen het einde van haar leven schreef ze aan haar geestelijk leidsman: het komt me voor dat ik nooit rust zal kennen, daar ik mezelf slechts zie in afgronden van vernedering en leed, bij iedereen onbekend en begraven in eeuwige vergetelheid. Indien onze lieve Heer de vertrouwelingen van zijn hart tot een dergelijke nederigheid heeft gebracht, is dat om haar te doen deel hebben in zijn heerlijkheid, want wie zich verheft, zal vernederd worden. lezen we bij Matteüs in hoofdstuk 23, vers 12. Zuster Margaretha Maria, die zich zo klein was in haar eigen ogen, wordt vandaag door de kerk ten overstaan van de wereld heilig verklaard. Overal vandaan komen gelovigen bidden bij haar stoffelijke resten en smeken haar voorspraak af. Parelle Monial is het middelpunt van een innig geestelijk leven geworden. En paus Johannes Paulus II resumeerde de boodschap van Parelle Monial in een boodschap aan de eerwaarde Kolvenbach, generaal van de Sociëteit van Jezus, op 5 oktober 1986, als volgt. De overvloedige geestelijke vruchten die de devotie tot het hart van Jezus heeft voortgebracht, wordt ruimschoots erkend. Zij uit zich met name in de praktijk van het heilige uur, de biecht en de communie op iedere eerste vrijdag van de maand en heeft er al dus toe bijgedragen dat hele generaties christenen zijn aangespoord meer te bidden en veelvuldiger deel te hebben aan de sacramenten van boete en eucharistie. Het is wenselijk de gelovigen deze wegen ook vandaag nog voor te houden. Tot daar het citaat. Op dit feest van het Heilig Hart van Jezus beantwoorden wij de oproep van een en al grootheid van onze Heiland. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Matteüs hoofdstuk 11, versen 28 tot 29. Wat is er aanlokkelijker bij voor ons, geliefde broeders, dan deze stem van de Heer die ons uitnodigt? Zie, in zijn goedheid toont de Heer ons de weg ten leven. Dat is een regel van de heilige Benedictus uit de proloog. Dat wij hem mogen volgen op deze weg, waarop onnoembare schatten aan genade zijn bereid voor onze zielen, vertrouwend op de oneindige barmhartigheid van het hart van Jezus, bevelen wij hem, uw personen, gezinnen, overledenen en al uw intenties aan.
Van de Heer, vol liefde en kracht. Vervul ons met uw Heilige Geest, opdat ons hart van liefde brengt.